Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op de vrijdag 3 oktober. We hebben aan tafel allemaal journalisten, valt mij nu op. Ben jij dat niet meer tegenwoordig?
Oud voetballer ook.
Ja, ja.
Sparta 7.
Precies, maar dan ben je ook tuinman geweest en dan ben je van alles geweest natuurlijk. Mikos Schauka van het AD, Dennis van Eerstel en dus Ruud van Os. Mikos, wat voert nou eigenlijk de boventoon? Is dat de nederlaag tegen Aston Villa of het feit dat je tegen zo'n Premier League club zo'n goede eerste helft hebt gespeeld?
Nou, dat hangt een beetje vanaf aan wie het vraagt.
Ja, ik vraag het aan jou.
Stel mij vragen.
En jij bent van het AD.
Ja, dan denk ik dat het een gemiste kans was. Maar uitstekend voetbal gezien, een goede prestatie. Maar de woorden die dan gebruikt worden als trots, dat past niet meer zo bij Feyenoord, vind ik.
Nee?
Nee, als je in de Europa League 8-9 kansen krijgt tegen een ploeg die weliswaar in de Premier League speelt. Maar vorig jaar heb je ook van ploegen gewonnen die op een nog hoger niveau speelden. Met een vergelijkbaar elftal. Dan denk ik dat je ook wel gewoon teleurgesteld kan zijn. En je hebt al 3 punten laten liggen. Dus je hebt eerder een stapje achteruit gedaan op dat vlak dan vooruit. Alleen het spel geeft wel hoop voor de toekomst.
Maar is er dan inderdaad te veel tevredenheid en optimisme na zo'n 2-0 nederlaag?
Nou, ik begrijp het wel als je het spel ziet. En ik denk als je die wedstrijd met ditzelfde spel wat nog een paar keer speelt, dat Feyenoord hem dan waarschijnlijk wel eruit haalt. Tegelijkertijd benadrukt het goede spel tegen Aston Villa voor mij ook juist hoe onnodig zonde het is wat we in Portugal vorige week hebben gezien. Want als Feyenoord dit niveau had gehaald bij die wedstrijd, hadden ze nu niet op 0-2 gestaan.
Nee. En het verschil was uiteindelijk in de tweede helft zichtbaar tussen spelen in de Eredivisie en de Premier League. Op het moment dat Feyenoord leeg was, sloeg Aston Villa toe.
Ja, malen. Geweldig natuurlijk. Maar vervelend voor Feyenoord. Wat ik wel grappig vond, is als je gisteravond zit te kijken, en ik deed dat thuis vanaf de bank, is dan dat je dus ziet hoe goed of hoe slecht een ploeg ook is. De mate van geluk speelt zo'n bepalende rol in sommige wedstrijden. Want geen rode kaart voor Ahmed Hodžić.
Ja.
Onterecht afgekeurde goal. Het zijn zulke bepalende momenten. Kan je 1000 keer trainen, kan je 800 kansen krijgen. Maar dit speelt een rol en je hebt daar gewoon geen grip op.
Zullen we zo die bepalende momenten nog eens eventjes goed bespreken? Maar ik wil even naar het begin nog, Dennis. Want de avond begon zo mooi. Muzikaal gezien ook.
Ja, niet voor het eerst. Hè. Nee. Het, de afgelopen seizoen ook al mooie dingen inderdaad gehad. Een keertje
is het nou echt een traditie bij de club geworden?
Met wel om inderdaad muzikaal verrassend uit de hoek te komen. Niet voor het eerst inderdaad was het met een orkest. Nu dan met de Lee Towers erbij. We hebben het een keertje gehad met Niels Geuzebroek.
Ja.
Met gitaristen
ja. Een keertje. Volgens mij was dat voor de wedstrijd tegen Roma. Dat was dan weer heel wat anders. Nee, ik vind het zeker mooi.
Ja, ja. Een nieuwe dimensie bij de club. Ja, het is wel echt indrukwekkend. Zeker natuurlijk met die stadionlampen die je kunt laten dimmen.
De sfeer is Champions League-achtig natuurlijk.
Ja, maar het was natuurlijk eigenlijk ook wel een Champions League-wedstrijd.
Ja, allebei vorig seizoen in de knock-out fase gekomen. Ja, daarom. Dat zei Emery ook, hè, na afloop van ja, in deze sfeer, met deze mensen die erachter staan, ja, ze worden opgezweept, is gewoon heel moeilijk om te winnen. En ook daarom denk ik dat Feyenoord best wel ook wel teleurgesteld kan zijn, omdat het resultaat uiteindelijk niet is wat je wil. Ja,
maar mag ik dan wel benoemen inderdaad dat ik het ook echt geweldig vind dat Lee Towers er gewoon weer was.
Ja, natuurlijk.
Ja, want we hebben de laatste weken natuurlijk vervelende berichten gehad over goede Rotterdamse helden. Joke Bruijs, Gerard Kok. Leen is er gewoon nog.
Jazeker.
En laten we dat vooral koesteren. Hij is er niet meer bij de marathon, maar als hij dan daar zo op dat voormalig ereterras zijn plekje heeft. En je zag hoe het publiek erop reageerde. Geweldig.
Volgend jaar 80, hè? Ja. En gewoon daar gewoon staan voor de 48.000 mensen. Schat, ja. Prachtig. Mooi om hem daar te zien. Je hebt het over de teleurstelling bij Feyenoord. Ze zullen zich ook beroofd voelen. Is dat terecht?
Nou, dat gevoel begrijp ik ook wel natuurlijk, ja. En de doelpunt is natuurlijk wel...
Wat gaat daar nou allemaal mis?
Je bedoelt waarom die wordt afgekeurd?
Ja, ik begrijp er namelijk nog steeds niks van.
Nee, ja, ik denk veel mensen niet. Hij was wel vrij snel in zijn besluit.
Nou, hij wees eerst naar de middenstip met zijn arm. Ja, door in één beweging door weer terug te lopen.
Heel snel. Want het was ook, ik dacht, hij zal wel niet gezeten hebben. Maar dan zie je die beelden en dan zit die bal er dus wel in. Ja, er gebeurt nauwelijks iets natuurlijk. Dus in dat opzicht heeft Feyenoord nog wel een paar stappen te zetten. Want dit overkomt Real Madrid niet. Hè, dit soort beslissingen.
Maar Feyenoord stappen te zetten, wat kan Feyenoord hier dan aan doen?
Als je als een topclub, een echte topclub bent, dan durft een scheidsrechter dit soort beslissingen niet te nemen. Dus blijkbaar heeft hij gedacht, ja, de Premier League club en Feyenoord, dat weegt hij dan misschien toch tegen elkaar af.
Maar we hebben toch de VAR bedacht om dit soort grote fouten eruit te vissen. Ik,
als hij hem niet afkeurt, is het toch bijna niemand, ook niet bij Villa, die zegt van het is een volkomen onterechte goal.
Nee, maar waar bleef hij voor?
Speelt dat een rol, denk jij, in de beoordeling, dat de scheidsrechter dan op dat moment denkt, dit is geen grote club, hier kan ik dat makkelijk flikken? Nou, dat geloof ik bijna niet.
Nou, niet dat hij dat vooraf bedenkt, maar misschien dat het in het achterhoofd zit. Je hebt ook wel eens momenten gehad dat je wel dacht dat Feyenoord echt bewust benadeeld werd. Hè? In de jaren dat ze met Roma in de clinch lagen, et cetera. Maar nu, ja, toch zie je dan vaak. Maar dat heeft Feyenoord natuurlijk als ze op bezoek gaan bij RKC of bij Emmen of noem het maar op.
Dan
is
dat
een klein beetje het voordeel. En misschien dat zo'n scheidsrechter dan toch denkt, zo'n Premier League club. Ik ben het wel met je eens, hij moet het wel heel snel beslissen. Het ging nu in een razende vaart. Dus.
Ik had de indruk dat het ook procedureel gewoon verkeerd ging. Ja. Dat ze in de VAR-ruimte dachten, hij is afgefloten voor die overtreding. Nou, er is op enig moment iets van contact, weliswaar heel erg licht. Maar oké, dan blijft die VAR er vanaf. Zeker nadat hij al eerder een keer hem naar de kant had geroepen. En toen die scheidsrechter besloot van, nee, ik volg toch mijn eigen koers en het blijft bij geel.
Wilde die VAR niet voor de tweede keer op zijn bek gaan?
Dat zou ook kunnen. Maar volgens mij gewoon procedureel dat het niet een doelpunt was wat opnieuw werd gecheckt. Maar dat er zo gefloten werd voor die overtreding. Maar hij wees echt in eerste instantie voor doelpunt. Dus eigenlijk verwarring alom.
Ja. Ja.
Wat een gevaar is, in een herhaling zie je 700 contactmomenten in een strafschopgebied. Ja. Dus dan kan je altijd wel wat aanwijzen.
Ja.
Dus dat vind ik niet echt maatgevend.
Nee. Nou, we vinden er veel van. En de trainer van Feyenoord, Robin van Persie, uiteraard ook.
Bijzonder dat er voor een blok schijnbaar wordt afgefloten. Dus ik heb het nog even gevraagd. Normaal gesproken praat ik nooit met scheidsrechters. Maar ik heb het even heel netjes gevraagd. Van, kun je me uitleggen wat er nou gebeurde? Want ik heb het niet gezien. En hij zei tot een aantal keer toe, sorry. En ja, daarmee bedoelde hij volgens mij dat hij het verkeerd had gezien. Maar goed, daar koop ik niet zoveel voor.
Nee, dit was Van Persie gisteren op de persconferentie. Daarna volgde ook de persconferentie van Aston Villa. Dat is een beetje misgegaan, begrijp ik.
In de communicatie, ja.
Wat is daar nou gebeurd?
Nou, ik begreep het ook niet helemaal, maar Van Persie is vrij duidelijk in wat hij zegt. Dan is er een journalist in de zaal die legt die woorden neer bij
Emery.
Bij Emery. En ja, die zegt, ik wil er eigenlijk niet over praten, nadat hij daarvoor wel heel de tijd over de scheidsrechter sprak. En direct na afloop komt, ik denk dat het zijn tolk was, of zijn had twee persmensen naast hem zitten, maar deze sprak met een Spaans accent. En die begon tegen die journalist van, je moet niet dingen verzinnen, want dit is niet gezegd. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Van Persie had dat wel degelijk gezegd. Alleen die man zei, ik weet wat de scheidsrechter tegen Van Persie heeft gezegd. En dat is niet wat jullie nu beweren.
Oké, maar daarmee zegt hij dat Van Persie de waarheid niet spreekt.
Nou ja, toen dacht ik, er was een paar keer sorry gezegd. Je zou ook nog kunnen zeggen, ja sorry,
kan gebeuren, voor je. Maar daarmee niet gelijk je fout erkennen.
Precies, maar ja. Van Persie had ook andere quotes waarin hij dus wel aangaf dat die scheidsrechter echt wel had gezegd.
Ja,
dat hij hem eigenlijk niet had moeten afkeuren.
Ja. Nou, ook weer een beetje een merkwaardige gordijn. Kwam Ahmed Hodžić goed weg? Of was het goed dat hij scheidsrechter bij geel
niet? Nou ja, het was een moment dat voor interpretatie verschillende interpretaties uit te leggen valt. Hè. Dat blijkt ook wel. De VAR komt niet voor niets op de lijn van, joh, ga nog maar een keer kijken. De lezing is vanuit scheidsrechters waar wij dan contact mee hebben gehad, dat die bal is al net iets te ver voor hem uitgespeeld, waardoor het geen directe kans meer is. Smal staat daar ook nog ergens in de buurt. Dus is die nou volledig doorgebroken? Het oordeel van de scheidsrechter is uiteindelijk geweest hij is niet volledig doorgebroken, maar die VAR had daar dus andere gedachtes bij, anders roept hij hem niet naar de kant. Dus dat geeft wel aan hoe dichtbij die wel was bij een rode kaart.
Ja, precies. Nou ja, goed, daar kan Feyenoord wel goed weg. Ruud, bewijst de Ueda zijn topvorm?
Poeh. Ja, ik vind het knap. En wat ik vooral knap vind, is dat hij recht overeind is gebleven in de jaren dat hij door bijna alle journalisten in Nederland tot miskoop werd bestempeld. Ik weet, hij leest geen Nederlandse kranten en TV Rijnmond slaat hij ook wel eens een keertje over. Maar deze man is echt tot miskoop bestempeld en bewijst nu het tegendeel. Ja, daar moet ik wel een beetje om gniffelen.
Ja. Wat is het wat hem ineens nu zo goed maakt? Iedereen zegt natuurlijk zijn fitheid, maar het zal ook voetballend wel wat zijn waarvan Persie aan gesleuteld heeft.
Of de komst van Watanabe?
Zeker, wordt ook erkend al. Ja.
Maar zijn fitheid is natuurlijk belangrijk. Ook niet echt een concurrent. Dat zal misschien ook meespelen. In het verleden moest hij sowieso iemand voorbij om in het elftal te komen. En hij heeft natuurlijk ook wel in alle eerlijkheid een beetje geluk gehad. Want het is 2 jaar lang dat het niet is geweest wat je ervan had gehoopt als Feyenoord directie. Dus ja, we kunnen er een beetje om gniffelen. Maar het was natuurlijk ook 2 jaar lang niet. Ik heb weinig mensen gehoord die zeiden, Ueda is de spits van Feyenoord. Dus hij heeft extra tijd gekregen en die benut hij nu. En ja, dan had hij gisteren kunnen bekronen met een doelpunt. Maar ja, je ziet wel hoe dicht hij erbij zit. En hij kan ook zomaar 3 goals maken.
Zeker die kopbal nog voor die afgekeurde goal, die moet wel op doel.
Die moet wel zitten, denk ik. Ja. Dat was echt een hele grote kans.
Schot uit de lucht nog, wat hij in één keer nam.
Ja, en die bal die al was afgefloten, zie je toch wel een beetje dat wilde afwerken. Dat wisselt hij af. Hè.
Tussen... Bedoel je die bal van Valente die kreeg, die overschoot? Ja, daar begaat hij een aanvallende fout.
Ja, maar daar zie je wel een beetje hoe hij is. Hè. Die ziet soms afrondingen waarin hij heel rustig blijft. Maar ook soms dat wilde, dat hij echt het stadion uit lijkt te schieten. Dus er is nog wel wat te gaan, maar hij doet het natuurlijk wel.
Ja, maar hij neemt risico, hè, want hij heeft een aantal goals ook gemaakt waarin hij de bal gelijk vanuit de dropkick gewoon nam. Ja. En dan neem je inderdaad het risico dat hij de tweede ring ingaat. Maar hij heeft het dit seizoen ook een paar keer gewoon ontzettend snel en ontzettend goed gedaan. Dus ja, ik begrijp dat wel, als je de vorm hebt, dat je dan ook het vertrouwen hebt om het zo te doen.
Maar deze was natuurlijk wel echt 1-op-1. Daar hoefde die ook geen haast te maken.
Hij is ook in het meevoetballen belangrijker geworden, vind ik, voor Feyenoord. We hebben het nu over zijn kansen. Maar als je ziet hoe hij aanspeelbaar is, ook als hij 2 man in de nek heeft, en dat zijn Premier League verdedigers, houdt hij toch die bal bij zich, kun je bijsluiten. Nou, juist met het middenveld wat Feyenoord nu ook heeft, draagt hij dan ook echt bij in het totale spel van de ploeg. Dat is ook heel waardevol.
Hij is nu topscorer in de Eredivisie. Waar schaal je hem op in? Hoeveel goals gaat hij maken?
Ja, met dit gemiddelde 22, 23.
Ja, je had niet de Koen Dille-index
Dat kan wel op dit moment nog.
Ja, hij moet nu wel ook in de topwedstrijden zijn doelpunten maken. Hoewel hij vorig jaar ook gewoon in de Champions League scoorde. Hè, tegen Bayern München en Girona volgens mij. Dus hij heeft dat ook wel in zich om het tegen de grote clubs te laten zien. Maar binnenkort komt PSV. Ja, dat zijn natuurlijk de wedstrijden. Dat zijn dubbeltellers eigenlijk. Ja, ja. Als hij die maakt.
En toch, als er die Kyle Larin erin komt. Nog niet zoveel gezien. Maar er gebeurt wel wat, hè? In het elftal.
Ja,
moet je ook geen ruzie mee maken, heb ik dit idee?
Er stapt wel iemand binnen qua body en fysiek. En dat is ook bij zijn presentatie werd dat al gezegd dat hij bij zijn vorige clubs liet zien. Het is iemand die, ik zal het woord amok niet meer gebruiken, want dan word ik weer als boomer neergezet. Maar die oorlog maakt in dat 16 meter gebied bij de tegenstander. Maar dan iets te letterlijk.
Is hij nu echt de tweede spits?
Ja.
Larin?
Ja.
Dus geen tankstep meer?
Dat blijkt volgens mij in de pickorde wel, ja.
Ja. Want zo'n opstelling, Michael, zoals tegen Braga, is Van Persie daar denk je nu definitief van genezen?
Ja, dat lijkt me wel. Hij gaf het eigenlijk ook min of meer een klein beetje toe. Toen Valentijn Dries op het eind nog wat vragen stelde. En toen zei hij, je kunt natuurlijk na afloop als het mis is gegaan ook niet meteen zeggen dat je dat nooit meer zou doen ten opzichte van die spelers. Dus het was ook een beetje om dat vasthouden aan dat hij toch nog wel een keer zou doen. Om die spelers een klein beetje te beschermen. Maar we hebben ze daarna niet één keer meer in actie gezien.
Maar wat denk je dat de rondel gaat worden van een Tankstedt en een Diarra?
Nou ja, die komen uiteindelijk heus wel weer bovendrijven. Want je ziet hoe snel nu Larin voorbij Tankstedt is. Dat zou ook natuurlijk straks net zo goed weer andersom kunnen zijn. Het voordeel van deze jongens is nu dat ze in ieder geval even in de luwte helemaal topfit kunnen worden. En de verwachtingen zijn nu een stuk lager. Dus ja, straks 1 goede invalbeurt en alles verandert weer. Kijk maar naar Ueda. Hè.
Maar laten wij als journalisten wel die les trekken uit Ueda. En die 3 gasten, ja, ze hebben geld gekost, maar niet te vroeg afschrijven. Ze zijn net een paar maanden hier. En ik moet eerlijk zeggen, als ik Tankstedt, als ze het veld opkomen en dan gaan ze zo met die camera langs die spelers gaat. Ja, hij maakt soms wel eens een niet al te uitgeslapen indruk. Ja, dat is zijn oogopslag, daar kan hij niks aan doen. Maar laten we in godsnaam deze jongens nog wel een beetje de kans geven.
Nee, helemaal eens. Alleen, ze hebben wat geld gekost, zeg je. Ze hebben heel veel geld gekost, hè, voor een club als Feyenoord.
Bij elkaar 20, hè? Diarra, Borges en Tankstedt.
Nou ja, noem dat maar niks.
Ja. Nog meer, denk ik.
Ja.
Ja. Hoe verder met Sam Steijn in grote wedstrijden? Over trouwens jongens die je veel geld gekost hebben gesproken.
Ja, ik vind dat lastig. Omdat hij in de Eredivisie scoort.
3
maar,
nu?
Op een niveautje hoger heeft hij gewoon moeite. En moet je hem dan passeren, je aanvoerder?
Nou, beantwoord die vraag zelf eens.
Ja, de beste moeten spelen. En als hij niet de beste is, moet hij niet spelen.
Maar het is wel de aanvoerder.
Ja.
Geeft hem dat dan misschien ook krediet? Het feit dat hij dat is?
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
Kijk jij daarnaar, Mikos. Hij krijgt een serie kansen gisteren in die wedstrijd. Veel schoten worden allemaal geblokt. Maar ik zie hem ook ineens ballen gewoon over de zijlijn raken.
Als in het meevoetballen had hij een paar echt ongelukkige momenten. Maar rond die goal zie je toch elke keer weer dat hij op de juiste plek weet te staan. Alleen ja, hij rondt het nu niet af. En dat is bij een speler als Steijn natuurlijk het hele euvel. Als hij niet scoort, dan krijg je deze discussie die nu begint. Ja, als hij zijn doelpunten maakt, zoals in het begin van het seizoen, dan heeft niemand het daarover. Dus het valt of staat bij hem het maken van doelpunten. Niet zozeer in zijn meevoetballende acties. Maar goed, hij valt nu ook weg uit de oranje selectie.
Ja, Koeman heeft hem niet nodig tegen Malta en Finland.
Nee, Het lijkt een beetje alsof hij zegt nu meer denken en dan volgende keer in meegaan. Dan heb ik ze allemaal een keer gezien en dan daar
zou,
lijkt het een
zou
beetje.
Zou het zo werken?
Nou ja, ik ga even in het hoofd van Koeman zitten. Ik weet het niet exact, maar daar lijkt het wel een beetje op. Hè, dat je denkt van nou, ik heb hem nu gezien. Het is ook niet zo dat hij in die tussenliggende periode geweldig heeft gespeeld. Laat ik nu meer denken eens proberen. Die heeft overigens ook niet zo geweldig gespeeld in de laatste periode.
Ik wou net zeggen, alsof die zoveel boven steen uitsteekt. Denk het niet.
Nou ja, en ik zie Emega niet wekelijks spelen, maar zijn statistieken zijn vaak wel goed. Dus die had het misschien dan op dat vlak wel verdiend. Maar ik denk toch dat hij ze allemaal een keer wil zien. En dat hij dan weet wat hij straks aan die spelers heeft als hij ze eventueel mee moet nemen.
Nou, oud-Feyenoord er wel erbij. Hè? Quirintje Hartman na 2 jaar weer terug
bij het Nederlands. Goed,
die speelt iedere week bij Burnley. Had vorige week nog een assist. Denk jij trouwens, Dennis, dat interview dat Stijn gaf, hè, na die nederlaag in Portugal bij Braga, dat hem dat parten speelt, dat hij daar last van heeft, dat hij daar een beetje onder gebukt gaat. Ook kritiek gehad natuurlijk, ja, ook van zijn trainer.
Ja, die indruk heb ik niet. Ik vind dat hij daar wel stoïcijns mee omgaat als het daarover gaat. Ik denk dat het ook binnen die spelersgroep niet zo'n groot ding is. Want wat heeft hij inhoudelijk nou eigenlijk gezegd buiten dat ene woordje dat dan een beetje uitgelicht is, hè, van egoïsme. Ja. Maar voor de rest in zijn analyse zei hij helemaal geen gekke dingen. Wat ik toen al zei, ik heb dat liever dan eigenlijk de persconferentie gisteren, waar niet zoveel eigenlijk gezegd
maar daarom
is,
vraag ik het ook. Ik heb dat interview ook zitten kijken, die persconferentie. Dan zie ik een beetje een geslagen jongen. Dat zal natuurlijk ook wel door de uitslag komen, hoor. Ja. Dat realiseer ik. Maar ik zie iemand die waarbij het idee hebt van ja, hij zit er eigenlijk liever niet.
Er is ook wel een verschil of jij geïnterviewd wordt met een microfoon op je neus, één op één, of dat jij achter een tafel zit en er zitten 73 man naar je te kijken. Ik denk dat dat ook wel iets doet met de wijze van antwoorden. Ja. En dat was direct in Braga, 1-op-1, microfoon onder je neus, emotie net van
meteen
het veld af.
Hier
heeft hij wel even een kammetje door zijn haar kunnen halen, wat kunnen drinken. Dan zit je er net even anders in, maar ik denk niet dat we aan Braga te zwaar moeten tillen. Dat doet Van Persie trouwens ook niet. Van Persie zag het anders, dat mag. Maar ik geloof niet dat dat een hoofdzaak op 19-08 is geworden.
Nee. Wordt het een hoofdzaak of je Stijn aanvoerder moet houden? Wordt dat een thema?
Ja. Timber is natuurlijk nu geblesseerd. Maar dat is natuurlijk gewoon de leider. En het is wel opmerkelijk. Hij gooide vorige week bij de halve finale EK Hongbal Nederland-Spanje gooide Timber de eerste bal. En daarna was hij blijkbaar geblesseerd. Dus ik weet niet wat hij daar op die heuvel gedaan heeft. Maar die is gemaakt om een band om te hebben.
Ja.
En ik vind Stijn daar minder geschikt voor.
Ja, vind jij?
Hij is geselecteerd trouwens, hè, Timber.
Voor het Nederlands elftal?
Ja.
Waarom ben je daar verbaasd over?
Nou,
Omdat hij nu geblesseerd is.
Speelt niet bij Feyenoord, nee. Ja, ik ben het wel met Ruud eens. Hij is de meest geschikte als aanvoerder. Maar het wordt natuurlijk wel echt een tombola als je nu als trainer weer teruggaat naar Timmer. Dus ik kan me voorstellen dat je dit vasthoudt.
Van Persie zou wel gek zijn als hij weer ermee gaat
zitten. Ik snap het wel.
Hij zat ook niet in zijn top 4, dus dat is nu ook. Dan zou wel,
Kijk, wat wel kan, wat je net zei. Ook Stijn is natuurlijk niet 100% zeker van zijn plek. Zoals op dit middenveld, als echt iedereen inzetbaar is. We hebben het nooit meer over modder, maar ooit gaat hij hopelijk voor Feyenoord weer fit worden. Dat was gewoon echt een vaste waarde die echt een hoog niveau ook haalde vorig seizoen. En die wordt nu vaak niet eens genoemd als het gaat om moet Valenter spelen of niet. Dus Feyenoord heeft zoveel opties voor het middenveld als ze eindelijk allemaal fit zijn. Dat ja, tuurlijk kun je dan ook Stijn een keer op de bank zetten. En misschien juist wel ook uit tactisch oogpunt in een grotere wedstrijd. Waarom niet? Ja, dan gaat die aanvoerdersband naar de volgende door.
Maar het is jammer dat wij alle vier natuurlijk net het profvoetbal niet gehaald hebben. Maar
spreek voor jezelf, Ruud.
Precies, jij hebt wel op hoog amateurniveau gespeeld, Mikos. Wat moet een aanvoerder bezitten?
Nou, ik voetbalde bijna niks. Maar tegenwoordig moet je natuurlijk voortdurend je zegt je doen. Je bent eigenlijk de spreekbuis als de trainer het niet is. Dus.
En je bent de spreekbuis richting de scheidsrechter. Want jij mag met de scheidsrechter praten. Ook. De rest mag dat niet.
En dat gaat hem denk ik wel goed af. Maar je zag verleden week wel.
Maar dan heeft Feyenoord toch met Stijn, Hajmoussa en met Riet toch een heel gek rijtje.
Nou ja, ik heb voor Riet van de week een persconferentie gegeven. Dat was echt geweldig.
Ja.
Dat deed hij echt geweldig.
Hajmoussa
hij echt heel goed. Hajmoussa spreekt zijn talen niet. Dus die zien we helemaal niet voor camera's. Maar ik denk dat Stijn er juist wel geschikt voor is. Maar je zag verleden week, voordat hij dat interview gaf, stond hij nog een paar krachttermen eruit te gooien. Dus hij was helemaal niet afgekoeld. Dat moet hij gewoon ook leren. Maar ik denk wel, Van Persie geeft hem die kans. En dan moet je ook accepteren dat hij ook nog moet leren op dat vlak. En dat hij dat nu ook heeft gedaan. En het is voor ons eigenlijk jammer. Want hij gaat nu dus vlak worden in interviews. Terwijl wat hij verleden week deed, was volgens mij de waarheid vertellen. En dan zie je toch dat eerder een storm oplevert dan rust.
Ja, ik realiseer me trouwens wel dat wij nu op bijna hoe lang. Wanneer zijn we weer begonnen met FC Rijnmond, tweede week augustus of zo.
Over de aanvoerder praten.
Ik praat al 2 maanden over de aanvoerder van Feyenoord.
Jij zet dat op je briefjes.
Dat is waar.
Misschien zou je het een keer moeten voorbespreken, wat je er allemaal opzet.
Dat doe ik niet aan.
Zullen wij dat briefje maken?
Graag, dan kom ik 5 minuten voor de leader, kom ik aangescheurd. Hoe vonden jullie verder dat het middenveld stond? Was het toch weer even een puzzel. Wang, eerste helft. Tagaline, tweede helft. Wang, wel gelijk stempeldrukkend, hè?
Ik vond Wang heel goed. Ja. Nou. Voor iemand die er zo lang uit is geweest. En je voelde toch een beetje dat hij niet meer echt in de basiself stond voor veel mensen. Hè? En dat stond hij natuurlijk ook niet door zijn blessure. Maar je ziet als hij fit is, dat het toch wel gek moet lopen. Wil hij niet heel veel gaan spelen. En Tagaline viel wat slordiger in. Is wat meer aan het spelen die de ballen brengt. Hè? En verloor natuurlijk een belangrijk duel vlak voor die 1-0. Ja. Wat Wang eigenlijk zelden heeft. Die verliest dat soort duels eigenlijk nooit.
Nee. Valente kwam ook meteen minder uit de verf daardoor. Want Valente die verloor, wat niet gek is op dit niveau, best wel wat duels ook op het middenveld. Maar in de eerste helft had je Wang daarachter. Die daar ook heel veel onzichtbaar werk vervolgens in opknapt. En Tagaline deed dat een stuk minder. Dus dat maakte Feyenoord ook meteen kwetsbaar.
Al met al, Ruud, er had meer ingezeten. Daar zijn we het geloof ik allemaal wel over eens.
Dat zal niemand tegenspreken.
Nee, zeker niet na die eerste helft. Wat kun je nou meenemen als Feyenoord zijnde?
Nou, dat je kan meten met een Premier League club, ook al is dat maar een ploeg uit het rechte rijtje van de Premier League.
Op dit moment, hè?
Jij hebt een glazen bol.
Nou nee, maar vorig jaar kwartfinale is in de Champions League. Het is gewoon een echt goede ploeg.
Nee, het is een hartstikke goede ploeg en ook leuk om naar te kijken. En laten we vooral koesteren het geheel van de avond. We begonnen net met het benoemen van Lee Towers. Het was een geweldige wedstrijd, hoog tempo. Lekker af en toe ook balverlies over en weer. Ja, je kan erin mee, maar dat wisten we al. Tuurlijk was Feyenoord vorig seizoen anders. Maar toen werd ook met 3-0 van Bayern München gewonnen. En toen ging het ook goed tegen AC Milan. En uiteindelijk helaas fout tegen Inter Milan. Maar ja, hier kan Feyenoord verder mee, laat ik het zo benoemen.
Ja, en dan begint het natuurlijk met dingen creëren, kansen creëren. En dat gebeurde natuurlijk bij Feyenoord gisteravond voldoende.
We hebben 8 kansen, als het niet meer is. Volgens mij zelfs meer als 8 kansen gehad. Zij hebben er 2 à 3 gehad. Dus daarin doen wij dat beter. Alleen, zij maken er 2 en wij 0. Dus dat is denk ik een belangrijk onderdeel. Alleen als je naar de hele wedstrijd kijkt, dan vond ik ons prima spelen. Eerste helft vond ik ons zelfs echt geweldig spelen. Zowel aan de bal als zonder bal. Het was echt gewoon genieten. Dat is hoe we het graag zien. Waarin we ook genoeg kansen creëren. Waarin we heel veel ballen veroveren op de helft van de tegenstander. Dus dat is hartstikke mooi. En dan ga je rusten zonder een goal te maken. Dat is dan wel vervelend.
Ja, nog geen goal gemaakt.
Ik snap
natuurlijk
de positiviteit wel, Bart. Maar als je naar bijvoorbeeld Excelsior uitzegt van als je dit soort wedstrijden wint, als je slechte wedstrijden wint, aan het eind van de rit weet je dat niet meer hoe slecht het was, je kan ze maar binnen hebben. Dat geldt natuurlijk wel ook andersom. Dus als je goede wedstrijden niet wint en leveren geen punten op. Ja, het staat wel gewoon 0-2. Dus ze moeten wel aan de bak Europees.
Ja, want hoe zie je dat, Mikkels? Als het gaat om een top 8 klassering in de Europa League?
Nou, die eerste 8 nu, dat zal wel lastig worden. Maar ze hebben nog wel voldoende perspectief met FCSB en
Panathinaikos nu over 3 weken.
Panathinaikos zag ik thuis natuurlijk wel beter dan uit, maar hadden ook verloren.
Van Go Ahead.
Celtic. Ja. Dus ik denk dat daar dat nog wel mogelijk is. Alleen je dwingt jezelf wel om die wedstrijden te winnen. Het is niet zo dat je straks ook een keer kan zeggen, nou ja, gelijk spelletje, meer zat er dan niet in. Je moet die wedstrijden gaan winnen.
Of ik wissel even op 7 plekken.
Ja, dat kan niet meer. Dus die druk zit er dan volop. Maar ik denk Villa wel de favoriet is in deze Europa League. Normaal gesproken toch de Engelse clubs finalisten. Dus Nottingham Forest is die andere, nou dan is Villa beter, denk ik. En Feyenoord, ja, zeker met dat stadion. Die Emery zegt het niet voor niks. Is hier een keer eerder geweest met Sevilla. Hebben gewoon echt een heel groot voordeel aan die, die sfeer. En ik denk dat Feyenoord ook ver moet kunnen komen. Alleen die start is natuurlijk niet best met een hulp.
Nee, zo is het. En dan wacht nu gewoon weer de competitie. Tegen FC Utrecht, wat voor moeilijkheden gaat Feyenoord daar aan ondervinden?
FC Utrecht gisteren heeft een beetje gerouleerd in Noorwegen.
Ging helemaal mis.
Daar verloren ze uiteindelijk. Ja. Begreep ook, ik heb hem niet in zijn volledigheid gezien dat ik was met iets anders bezig. Ja. Maar sowieso gaat het niet goed. Ook in de Eredivisie slechte resultaten waar ze in het begin heel stabiel waren.
De laatste
met ook
weken,
die voorrondes van de Europa League die ertussen zaten. Want de laatste weken zitten klatten daar.
Het grappige is dat ook, je zegt het na afloop ook bij de trainer, Ron Jans. Je hebt het over stabiel. Nou, die was alles behalve stabiel. Het leek wel alsof hij het ook even niet meer weet.
Een beetje emotioneel.
Emotioneel inderdaad.
Zelfs Sparta wint van Utrecht.
Als je van Sparta verliest.
Goed, we hebben hier dus 3 van die meningen aan tafel. Daar luisteren we natuurlijk graag naar. Maar we gaan er nog even eentje halen. Daarvoor gaan we naar Ahoy. Daar is deze dagen een groot padeltoernooi. En dat wordt mede georganiseerd door oud-international Rafael van der Vaart. En onze Frank Stout, die vroeg eens aan hem hoe hij kijkt naar het Feyenoord van dit moment.
Feyenoord de meest stabiele ploeg, hè? Dus ik denk dat hun de meeste kans maken op het kampioenschap.
Echt waar, hè?
Ik had als eerste PSV gezegd. Maar als je ziet, ja, je wint tegen de kleintjes, hè, zeggen ze altijd. Maar daar maakt Feyenoord heel weinig fout in. Dus ja, het ziet er stabiel uit, ik kan niks anders zeggen.
Ja, dat wel leuk, toch?
Nou ja, voor jullie wel.
Hoe kijk je nu naar Feyenoord? Het meest stabiel, waar kan je van genieten?
Nou, vooral dat ze het echt als team doen. En niet echt één uitgesproken wereldster, om het zo maar even te noemen. Maar gewoon echt als team, verdedigend goed. Geeft weinig weg, volgens mij. 4 goals of zo dit seizoen. En, dus ik vind ze, ja, ik kan er wel van genieten.
Ja, nee, er wordt wel van Feyenoord genoten. Toch heb ik nog steeds het idee, natuurlijk, ze zijn koploper. Resultaten prima in de competitie. Maar hoe goed is Feyenoord nou eigenlijk?
Nou, echt wel goed. En in Nederland denk ik op dit moment wel de beste ploeg. Niet alleen omdat ze bovenaan staan, maar ook als je ziet hoe stabiel ze zijn. En ik denk dat ze ook nog wel kunnen groeien. En ja, wat je gisteren ziet, Timber valt weg, Nederlands International. Ja, dan komt Wang erin. Als Wang straks wegvalt, wat Dennis zegt, komt er een Pools International in. Dus ze hebben echt wel wat wisselgeld. En misschien iets meer goals gaan maken. En PSV maakt ze wat makkelijker en wat meer. Maar ja, ik denk dat Feyenoord wel, waar je misschien een paar weken geleden dacht, een van de favorieten is, nu lijkt het wel de topfavoriet.
Ja? Wil je zover al gaan? Het is pas begin oktober, hè?
Ja, het kan in een seizoen altijd veel veranderen. Maar als ik PSV dit seizoen zie, dan zie je toch ook wel weer de contouren van hoe lastig ze het vorig seizoen hadden. En dat werd altijd een beetje omschreven als ja, een korte periode. Maar ze hebben natuurlijk uiteindelijk die titel gewonnen omdat Ajax volledig in elkaar is gedonderd. Ja, en over Ajax hoeven we natuurlijk niet echt te hebben. Die hebben op dit moment in ieder geval helemaal niet de vorm om mee te gaan doen in een titelrace. Dus ja, dan zit je er al gauw bij. Maar Feyenoord heeft volgens mij goud in handen voor dit seizoen.
Zo, kijk eens. Hij durft het. Schrijf je dat ook al op zo nu? Het veld de bladeren nog vallen, de boom moeten vallen.
Niet, maar als ze van Utrecht winnen, dan...
Ja?
Nee, maar ja, dus, kijk, in de Kuip winnen ze natuurlijk heel vaak sowieso al hun wedstrijden. En ja, waarom zou Feyenoord straks Ajax uit of PSV uit in problemen moeten komen met dit elftal, met deze verdedigers? Ik denk dat zeker de breedte van de selectie, het zijn niet allemaal even goed hebben gezien in Braken, maar ze hebben wel 15, 16 spelers die je moeiteloos op kan stellen. Daar kunnen ze echt wel heel ver mee komen.
Ja, als NAC het Ajax in de arena lastig kan maken, ja. Als Telstar in Eindhoven kan winnen, ja, dan zie ik deze kwalitatieve selectie toch ook wel goed gaan doen daar, van de selectie van Feyenoord. Ik heb wel één vraag als buitenstaander. Wat is er met Bijlo aan de hand? Wanneer gaan we die zien? Want er wordt volop gerouleerd op sommige momenten, maar niet in de goal. Hij is de eerste doelman. Dat heeft hij in mei al te horen gekregen.
Hij was.
Ja, was hij eerste doelman. Hoe zit het daar nou mee?
Ja, nou Dennis, zal ik hem aan jou laten?
Bijlo krijgt, dat noemen ze met niet wedstrijd fit, dat hij te vaak een reactie krijgt. Soms nog naar trainingen, dat gaat wel beter, begreep ik. Maar naar wedstrijden wel. En met het schema waar Feyenoord in zit, met zoveel achter elkaar, weten ze, of in ieder geval eerder dit seizoen weten ze, ja, die gaat dan geblesseerd raken als we hem nu opstellen. Dus daarom is ervoor gekozen om dat niet maar te doen. Maar en Wennerreuther geeft op dit moment ook geen aanleiding om die wissel door te voeren. Nee. Midden in een drugschema.
En maar je had in Braga, had je er ook 8 kunnen wisselen en dan had hij wel gespeeld.
Of misschien in de beker dadelijk, Ruud. Dat Bijlo daarin gaat kippen.
Ik vind het zo gek, dat verhaal van hij is geblesseerd, maar hij zit wel op de bank. Ik snap je uitleg, hoor. Maar dit is mijn eerste doelman, is keihard gezegd door de trainer van Feyenoord. Ja, die wil ik dan ook zien.
Maar
ja,
dat heeft hij zeg maar ook wel helemaal afgeschoten daarna natuurlijk.
Ja, dat is het mooie van de voetballerij.
Maar hij had natuurlijk inderdaad in Braga kunnen keepen. Maar jij zegt beker, ja, volgens mij spelen ze in december 1 rondje.
Ja.
Dus dan heb je de 1 voor
nee,
de winterstop.
Nee, daar heb ik niks aan.
Dus, ja.
Ruud, jij ging het vragen stellen. Dat is over het algemeen mijn werk. Ja, dus ik heb er nu eentje voor jou. Is het morgenmiddag 4:30 de Lammen tegen de Blinden?
Poef, Kasteel, Sparta, Ajax. Ja, vind ik niet leuk om ja te zeggen, maar het antwoord is wel ja. Het is Ajax. Ajax lijkt nergens op, maar als we het dan even terug in de regio halen, ja. Sparta de laatste week ook niet.
Is er een crisissfeer?
Nee, crisissfeer is er niet bij Sparta, dat zeker niet. Maar dat wil niet zeggen dat het voetbal tot hoop of hoopgevend is.
Nee, 3 van de laatste 4 wedstrijden verloren. Anders gevraagd dan, hoe dicht zit het bij een crisis?
Nou, niet als ze verliezen van Ajax.
Nee?
Daar geloof ik niet in. Nee, daar is de naam van Ajax gewoon te groot voor. Okay. Ook al steken die niet in de grootste vorm. Maar dat het anders moet op het kasteel, dat lijkt me duidelijk.
Wat dan? De veegpartij, ingrijpen in de opstelling?
De veegpartij tegen Twente sprak boekdelen. De veegpartij, ook al was maar 3-0 tegen Heracles. Ja, het is vervelend om te zeggen, want wij zijn ook mensen die het leuk vinden om met mensen om te gaan die we aardig vinden. Maar Jens Toornstra is zo langzamerhand wel een beetje een probleem aan het worden op het middenveld bij Sparta.
Ja.
Maar daar moet ik bij aantekenen, daar lig ik natuurlijk niet alleen aan.
Nee,
want Letaïef doet het ook niet goed. En Van Aanholt is al geslachtofferd. Quintero linksback. Sambo teruggekomen met de hoge verwachtingen. Doet het ook niet goed. Martens Indy laat ze te makkelijk voorbij lopen. En zo kan ik wel even doorgaan.
Nou, nog even. Je hebt al een hele elftal genoemd. Nou, goed, laten we Toornstra dan om te beginnen. Hoe los je dat dan op? Ik bedoel, heb je iets achter de hand op die positie?
Je hebt natuurlijk Duivenstein. Duivenstein achter de hand. En dan is het altijd logisch bij Sparta. Als Clement speelt en je wil gaan wisselen, dan pak je Clement, haal je eruit en dan breng je Duivenstein. Maar misschien moet je juist wel Clement laten staan met Kitolano en Duivenstein. Omdat je dan de power van Clement dan in ieder geval nog hebt. En die ontbreekt ook een beetje bij Jens Toornstra. Nogmaals, dit zeg ik niet met een grote glimlach. Integendeel, want daar is hij te aardig voor, Toornstra. Maar als je naar de wedstrijd van Sparta kijkt, kan je haast niet anders concluderen.
Nee,
maar
het is juist wel een fase nu, met wat vooral Heracles uit is. Er is natuurlijk eentje die ze nooit hadden mogen verliezen. En als je die wel gewoon had gewonnen tegen de puntloze hekkensluiter, had je er helemaal niet eens zo slecht opgestaan. Nog op de ranglijst dan weliswaar. Maar het is juist de fase nu het tegen zit, dat je verwacht met deze selectie, hoe die is samengesteld, dat je die routiniers juist nu nodig hebt. Want die hebben al vaker met dit soort belletjes gehakt. Die hebben die ervaring. Dus je zou juist nu eigenlijk op Martens Indy, Toornstra, ik vind dat je Kitolano inmiddels naartoe kan rekenen in mindere mate. Daar zou je juist op moeten
kunnen bouwen. Ja, precies. Het is ook wel apart, hè, Mikkels. 2 weken geleden, als het om Sparta ging, beste competitiestart sinds 1987. We zijn 2 weken verder. 19 tegentreffers gemiddeld, meer dan 3 per wedstrijd.
Ja.
Doffe lente ineens.
Maar ook wat Ruud zegt zit in kleine dingen. Want als Geuze Buurk een rode kaart geeft, en dat was natuurlijk.
Aan Benita.
Ja, dan gaan zij meer dan een uur volgens mij tegen 10 spelen. Krijg je toch een hele andere partij, denk ik.
Ja, alleen daar moet Sparta niet afhankelijk van zijn.
Nee,
ze kunnen niet zeggen we hebben verloren omdat de tegenstander geen rode kaart kreeg.
Nee, maar de kans dat je hem wint.
Tuurlijk, die is vergroot.
Als hij daar rood trekt, is veel groter natuurlijk.
De timing van die tegenkomst was ook zo vervelend. Hè? Die 1-0 tegen viel, geloof ik, al in de extra tijd van de extra tijd in de eerste helft. Ja. En die 3-0 viel nadat hij net 3 keer had gewisseld. Ja, dan zit het in die zin allemaal niet mee. Nu dus, morgenmiddag op het kasteel, Sparta tegen Ajax. Nou, we zagen net Rafael van der Vaart. Eens kijken hoe hij kijkt naar zijn Ajax op bezoek bij Sparta.
Nee. Ik heb dichtgeknepen billetjes, denk ik. Ik ben er bang voor. Ja.
Wat is dit nou? Amsterdam, is die bang zijn tegen Sparta spelen?
Ja, ik ben niet bang. Ja, voor hun ben ik bang. Ik heb er weinig last van. Nee, het is gewoon het is dramatisch. Hè. Maar er is al zoveel over gezegd, ook over Johnny. En ergens vind ik het ook gewoon sneu, omdat we kennen elkaar goed. En,
is het moeilijk dan, want je bent ook analist, mening te geven?
Nee, die mening geef ik altijd. Alleen, ik vind het voor hem lullig dat het niet zo goed gaat, weet je wel. En als er één eigenlijk ziet is, dan is hij het. Nou, ik vind het wel lastig om alleen Johnny daar de schuld van te geven. Als je tegen NAC thuis speelt, mag je toch ook verwachten dat... Al zitten wij met z'n tweeën op de bank. Dat moet niet uitmaken, vind ik.
Bij Sparta-Ajax, gaat Sparta winnen?
Ik hoop op 2-2.
Oh, zo, dan ben je al blij. Dan ben je nu al blij.
Ja, mooi. Hele gesprek trouwens met Van der Vaart bij ons online en op het YouTube-kanaal van Rijnmond. Is Sparta favoriet nou voor jou morgen?
Nee, schijt uit. Nee. Als Sparta in vorm had geweest, dan had ik gezegd volmondig ja. Nee, want jij begon met lammen tegen de blinden. Ik zou mijn geld niet weten waar ik het op moet zetten.
Nee, nou, dan hou ik me lekker in de knip. We gaan naar Excelsior. Dat gaat op bezoek bij Heerenveen morgenavond. Excelsior zet eigenlijk tegen iedere tegenstander gewoon hoog druk. Dat doen ze zelfs tegen PSV.
Ja.
Dat levert dan wel de 2-1 eigenlijk op. Hoe lang gaan ze daarmee door? Hoe lang gaan ze dat volhouden? Gaan ze zich daarmee handhaven?
Ik denk het hele seizoen dat ze dat het strijdplan is dat ze dat blijven doen. Dan geven ze ongelijk.
Is het prijzenswaardig?
In een, in een jaar weet je dat ook Telstar, Volendam, Heracles erbij zit. Iets mindere mate teams als Pek Zwolle. Er gaan van de teams die ik nu opnoem, gaan er ook een paar rechtstreeks in blijven. Dus ja, doe het dan inderdaad op die manier. Als je toch een beetje een eerste divisie selectie hebt. Ja. Ga dan in ieder geval dat karakter tonen en zo. En dat hebben ze buiten 2 veegpartijen in de uitwedstrijden bij NEC en Utrecht hebben ze dat tot nu toe behoorlijk gedaan. Dus ga daar vooral lekker mee door.
Ja, nee, het probleem er alleen van is je krijgt dus dan iedere week de complimenten. Alleen heb je geen punten. Ja. Daar zit je ook niet heel veel mee op.
Nee, maar ja, het is de weg die ze hebben gekozen. En ik vind het wel te prijzen hoor. En het is natuurlijk ook niet zo dat als hij dan maar gaat verdedigen dat het wel meer resultaten oplevert.
Okay. Nee. Gisteravond zaten we in de Kuip op de radio natuurlijk, met jou ook en andere Dennis en Emiel Schelvis. En die zei toen aan het einde van de uitzending, ik heb nieuws. Mike van Duinen gaat binnen nu en een paar dagen tekenen bij Excelsior.
Leuk voor Mike.
Nou, je zegt het met een blik alsof je er niets van meent.
Ja, we hebben het toch hier niet over Marco van Basten.
Het heeft wel even geduurd. Voordat
het heeft bijna 2 maanden geduurd.
Ja.
Het is toch wel een beetje gek ook. Als hij in de eerste divisie was hij al eigenlijk geen bepalende speler meer. Wel een paar bepalende goals nog gemaakt, maar kwam hij eigenlijk al niet zoveel meer het stuk voor. Nu zit je in de Eredivisie, moest hij al uit armoe aanvankelijk in de basis staan zonder dat hij een contract had. En nu gaat hij alsnog een contract krijgen, terwijl hij al min of meer niet goed genoeg was bevonden. Intern en extern. Ik vind het wel een beetje armoedig.
Ja, maar... nou ja...
Maar inderdaad, ik gun het hem van harte. En dan hoop ik met een andere mimiek te zeggen dan Ruud. Want dat ik meen dat wel. Maar ik vind het voor Excelsior, dit moet je eigenlijk niet willen ook.
Nee, maar ja goed, je hebt ook wel weer een tweede spits nodig. Voor het geval die Lodarčík iets zou overkomen. Of als pinchitter.
Dat snap ik
Je hebt wel wat nodig.
Dat snap ik, ja.
Nou ja.
Klein contractje dan.
Nou ja, hij deed tot nu toe mee voor een roze koek. Dus het zal altijd winst zijn.
Afgeknobbeld nu. Want het seizoen, het einde van het seizoen komt alweer dichterbij. Maar ja. Ja, het is misschien ook een beetje uit dank. Klinkt misschien een beetje gek. Maar hij heeft zich natuurlijk wel, hij heeft ze ook een beetje gered. Toen ze helemaal niemand hadden in het begin van het seizoen.
Zeker.
Mag je iemand een heel seizoen op een roze koek laten spelen? Mag dat?
Volgens mij wel. Ja.
Als je wel maar contributie betaalt dan natuurlijk gewoon bij een voetbalvereniging.
Als je maar genoeg spelers hebt die wel een contract hebben, toch?
Die Vlodacik, toch wel gewoon die twee goals gemaakt. Wel lekker, hè? Als je nieuw bent bij een club, niemand kent je eigenlijk. Ben je een paar weken onderweg, twee goals. Boom.
Ja, ook een keer aan deze tafel gezegd. Want die werden ook al bijna, was nog volgens mij voor Volendam uit, bijna afgeschreven na twee optredens. Dat je ook denkt inderdaad, joh.
Dat is eigenlijk wat Ruud net zei. Dat moet onze les zijn van jongens. Ja, doen. Nou
maar ook richting Sparta eigenlijk, wat ik net hoor. Want je moet ook een beetje waken. Stel, ze winnen nu wel van Ajax.
Ja.
Ik durf ook niet mijn geld in te zetten dat dat niet zo is. Dan moet het ook niet opeens weer Polonaise zijn. Okay. Want dan wordt het een beetje borderline aan deze tafel. Ja.
Nou, oké. Met die woorden sluiten we af. Dankjewel, Mieke Schouka. Dankjewel, Dennis van Eersel. En dankjewel, Ruud van Os. We zijn er maandag weer natuurlijk gewoon met FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.